ik spreek met Caroline. Caroline Quint-Schenk zit hier met een getrouwde vrouw en moeder van twee kinderen. Hè?
Ja.
En iemand die een boek heeft uitgebracht over succesvol opvoeden. Dus we zijn natuurlijk super benieuwd, de luisteraars en ik, naar hoe je dat doet. Succesvol opvoeden.
Nou ja, ik weet niet of er een heel kort antwoord is, maar succesvol opvoeden betekent voor mij dat je kijkt naar jezelf. Dus eigenlijk met name de rode draad is meer persoonlijke ontwikkeling, zelfontwikkeling. Zodat je eigenlijk met een open bril naar je kind kan kijken.
Hmm.
En ook echt kan kijken wat je kind nodig hebt. In plaats van of te denken dat je weet wat je kind nodig hebt.
Hmm.
Of eigenlijk je eigen niet opgeloste dingen doorprojecteert op je kind.
Ja, laat ik eens beginnen met een hele stomme vraag. Wat is nou een goede leeftijd om aan kinderen te beginnen? Is daar een eenduidig antwoord op?
Nou, dat is een goede vraag. Ja, dat denk ik niet dat daar een eenduidig antwoord op is. Want ik denk dat er ook heel veel verschil zit in wanneer iemand in een bepaalde fase in zijn leven zit. Kijk, ik hoor nu soms mensen van 25, 26 over dingen praten over in hun leven. Want ik denk, ja, volgens mij was ik daar op die leeftijd echt absoluut nog niet mee bezig. Dus kijk, ik heb vriendinnen die ook wat ouder moeder zijn geworden. Ja, die zeggen, ja, weet je, dat zij een bepaalde rust hebben. Omdat ze heel veel dingen al gedaan hebben. En dat ze nu zoiets hebben van, nou, nu kan ik daar relaxter mee omgaan. Ja, aan de andere kant heb ik ook vriendinnen en ikzelf, denk ik, die relatief wat jong. Ik was 28. Nou, en tegenwoordig zien we dat als jong, hè. Ja, dat betekent wel dat je volgens mij fysiek wat meer aan kan.
Minder slaap.
Ja, als ik nu wel eens heb dat onze kinderen ziek zijn of weet ik veel wat, dan denk ik wel, jeetje man, onze zoon die heeft het eerste jaar bijna 's nachts gekrijst.
Mm.
En dan denk ik, hoe heb ik dat toen gedaan? Ja, ik denk ook wel dat je in een bepaald soort overlevingsstand komt.
Mm-hmm.
Maar dan nog, ja, denk ik wel dat als je wat jonger bent, dat je dat soort dingen weer makkelijker aan kan. Dus nee, ik denk niet dat er een eenduidig antwoord is.
Okay.
Dat het uiteindelijk voor iedereen weer persoonlijk is en dat het wel goed is om te kijken van, ben ik er klaar voor? Ja, en ondanks dat je nooit precies weet waar je klaar voor bent, hè, want je wordt dan ouder. En dan, je weet eigenlijk niet waar je aan begint.
Zijn het tropenjaren geweest, die eerste jaren?
Bij ons?
Ja.
Nou, met onze zoon, zeer zeker, ja. Dus kijk, als die een jaar lang
je wakker houdt.
Ja, en in de eerste maanden ging dat goed. Ik heb bij de eerste zelf een hele heftige bevalling gehad. Dus ik dacht überhaupt zelf ook na anderhalf jaar pas weer van, oh,
ja.
Oh, dus dit ben ik dus een beetje. Ook heel veel bloedverlies gehad, wat veel meer impact had dan dat ik me ooit heb kunnen realiseren. En als je daarbij optelt dat hij dan nog eens een keer vanaf 3 maanden tot ruim een jaar, anderhalf jaar, 's nachts krijst. Nou, dan kan je dat wel enigszins, ja, geen tropenjaren, maar misschien wel even een tropenperiode noemen.
Nooit gedacht, waar ben ik aan begonnen? Waar zijn we aan begonnen? Of denkt iedere ouder dat wel eens?
Nou, ik denk dat, ja, of denkt iedereen ouder dat wel eens. Kijk, je hebt een, ik zag beneden bij jou op de wc een kaart hangen van Guido Weijers. En hij heeft een boekje voor geluk geschreven.
Ja.
En daarin zit een hele mooie grafiek over
de gelukscurve van ouders.
Ja,
ja.
Kenny?
Ja.
Ja, dat is zeer boeiend en interessant. Die laten wij ook vaak zien als we meer lezingen en workshops geven. Wat korter durende dingen. Om mensen te inzicht te geven over wat zijn 4 studies die dat aantonen. En eigenlijk allemaal nagenoeg hetzelfde patroon laten zien over het geluk in je relatie. En dat het dus pas vaak weer toeneemt vanaf het moment dat de kinderen het huis uit zijn.
Ja.
En dat wetende denk ik wel dat je kan kijken van, oké, op welke manier blijven we aandacht aan elkaar besteden.
Ja. Wat ik ook interessant vind aan jou, ik zit hier nu niet echt met een moeder, heb ik het idee. Je hebt wel eens van die moeders, daar zie je gewoon aan, dat is een moeder. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
En dan komen we natuurlijk bij het kort pittige kapsel. Of die op een gegeven moment gewoon het hele vrouw zijn vergeten. En maar gewoon zich alleen volledig storten op het moeder zijn. Heb je daar bewust voor gekozen? Kom je ook mensen tegen die dat wel, die zichzelf wel helemaal wegcijferen? En denken, nou ja, het zal mijn tijd wel duren. Ik ben nu moeder, En geen vrouw meer. Mijn moeder.
Ja, nee, ja. Ik moeder zijn is een rol die ik heb.
Ja.
En daarnaast ben ik vrouw, ben ik vrouw van ook nog. Weet je, ben ik ondernemer?
Ja.
Ben ik vriendin? Dus nee, ja, iedereen moet daarin denk ik vooral zijn eigen keuzes maken. Alleen ik denk wel dat als je jezelf echt volledig wegcijfert ten opzichte van je kind, dat het wel goed is om naar jezelf te kijken. Van oké, maar is dat dan dus inderdaad wat het kind nodig heeft? En wat heb je dan eigenlijk bij jezelf niet, misschien niet helemaal opgelost, waardoor je denkt dat het nodig is om dat te doen?
Ja.
Kijk, en als er types zijn die geen behoefte hebben om met uiterlijk bezig te zijn, die het zich niet uitmaakt, ja, dan ben ik meer benieuwd of ze dat misschien daarvoor ook al niet deden.
Ja,
ja. Ja, en dan, ja, dat mag natuurlijk, dat is prima.
Ja, ik zie jou bijvoorbeeld niet, sinds je hier bent, dat we hebben net ook een gesprek voor jouw podcast opgenomen, daar gaan we het zo ook nog over hebben. Je bent niet de hele tijd met je kinderen bezig, volgens mij. Want ik heb het ook wel eens meegemaakt met moeders. De hele tijd, oh nee, sorry, ik moet even bellen hoor. Want mijn zoon kan de niet-machine niet vinden. Weet je wel? Of ik moet mijn dochter even appen. Want die wil nieuwe schoenen gaan kopen. Maar dan moet ik even stokje voor steken. Snap ik bedoel? Dat je de hele tijd aanstaat. En dat het dus ook gewoon je andere bezigheden constant beïnvloedt. Dat is volgens mij bij jou niet zo heel erg het geval, hè?
Nee, en ik denk dat dat ook misschien wel dingen makkelijker maakt over hoe je in de opvoeding staat. Kijk, ik sta niet in, we hadden het in de podcast die ik met jou had over, ben je aan het redden of ben je aan het helpen?
Ja.
En ik denk dat dat wel een mooi verschil is over hoe je in de opvoeding staat. Ben je als opvoeder, en die zie ik veel ouders die denken, ja, weet je, is het dan je kind redden, maar mijn kind heeft mij nodig,
ja.
Weet je, en ik moet zorgen dat. En laatst had ik een ouder en die had een gesprek gehad op school en dat kind had een lager schooladvies gekregen dan zij had verwacht. En daar was ze 2 volle dagen van slag geweest. Want ben ik dan geen goede ouder? En ben ik, ja, en dan vraag ik me af of je niet te veel identificeert met je kind.
Ja.
En ik help mijn kind. En het verschil tussen helpen en redden is, ik ben er voor mijn kinderen als ze me nodig hebben. Maar het ligt bij hun. Ik ga ze niet ongevraagd allerlei
adviezen. Ja.
Nee, allemaal dingen, ja, opleggen.
Kom, laat mij dat maar doen.
Nee, ja, weet je, tuurlijk. Wij hadden het al eventjes over. Er zijn 2 dingen die ik belangrijk vind om mijn kinderen, waar ik ze ongevraagd advies in geef.
Ja.
En dat is in hoe ze met geld omgaan. En hoe ze met zichzelf, persoonlijke ontwikkeling en in relatie tot anderen omgaan. Omdat ik dat 2 onderwerpen vind die cruciaal zijn over je geluk in het leven. En die je allebei niet op school leert. Dus ik zeg, daar krijg je ook ongevraagd advies over van mij. Ik vind het mijn rol als ouder om je daarin mee te geven wat er is. Hè? En niet zozeer van, dit is mijn waarheid, maar dit is wat er is. En kijk wat je ermee wil. En verder laat ik het heel erg bij hun. En dat maakt opvoeden ook wel, ja, dat is ook de onderslogan van ons boek, van hoe opvoeden relaxer en makkelijker kan. Ja,
minder stressvol dus.
Ja, weet je, het zijn als simpel voorbeeld, hè, dat als mensen het hebben over een kind een kamer op moet ruimen.
Mm.
Ja, dan denk ik, ja, maar een kamer, kijk, de woonkamer vind ik een ander verhaal. Hè, maar als we het over een kind zijn eigen kamer hebben, dat is iemand zijn eigen domeintje. Daar mag hij in doen wat hij wil. Ja, wat hij is. Dus wat ik doe, is dat ik aangeef, weet je, als ik ga stofzuigen en het en nee, we kunnen hier amper over de vloer lopen, dan stofzuig ik niet, dat je dat weet.
Ja.
En voor de rest, ja.
Ja,
ja, als jij er een bende van wil maken, ja, het is jouw kamer.
Ja.
En mijn zoon heeft wel de neiging, omdat als hij gaat voetballen, dan zitten al zijn kleren in een bak. En dat haalt hij er standaard, zitten er heel veel dingen in die hij eigenlijk allemaal niet nodig heeft. Dus ik denk dan, ruim dat een keer op, dan hoef je daar niet wekelijks alles uit te trekken. Maar dat verspreidt zich dan door de hele kamer. Ja, en laatst vroeg ik wel eens van, goh, ik zeg, vind je dit vervelend dat het hier allemaal ligt? Ja. Zei hij, ja, eigenlijk wel. Maar hij zegt, kennelijk niet erg genoeg dat ik er iets van doe. Nou, ja, ik ook niet. Ja, ik ga daar niet iets in oplossen. En, ja.
Je gaat dat niet fixen?
Nee.
Je bent geen fixouder?
Nee, ik denk dan, jeetje, weet je wat vermoeiend als je dat dan allemaal moet doen, denk ik dan met name.
Ja.
Ik denk, ja, dat is jouw domein als jij dit fijn vindt en het werkt voor jou. En beneden in de woonkamer hebben we wel afspraken. Of afspraken, ja, dat gaat dan eigenlijk ook wel vanzelf. Dus zij ruimen ook vanzelf de bank op of dingen op. Of soms komen ze zelf en jeetje, wat is het hier een bende? En dan gaan ze staan vegen of zo.
Hmm.
Dus dat gaat eigenlijk op een natuurlijke weg een beetje met elkaar.
Je bent niet de hele dag aan het corrigeren. Corrigeren en commanderen.
Nee.
Nee.
Nee, lijkt me heel vermoeiend. Ik denk dat dus heel veel energie kost.
Ja, want het, ja, dat gaat ook frictie opleveren natuurlijk. Want niemand wil graag de hele dag gecorrigeerd en gecommandeerd worden. Ik bedoel,
nee.
Dat, doe eens dit, doe eens dat.
Nee, en waarom zou je ook als ouder zijnde denken dat jij de waarheid in pacht hebt?
Mm.
Dus uiteindelijk zijn kinderen zo slim. En denk ik zelfs, ik heb al een keer een blog geschreven over de 10 dingen die we van onze kinderen kunnen leren. Dat het heel juist andersom zou moeten zijn. Dat we eens gewoon eens eventjes kunnen kijken van jeetje, hoe doen zij het? Dat is best interessant.
Mm. Zo heet je podcast ook. Hoe doen zij dat?
Hoe doen zij dat dan? Ja, dat gaat dan niet over hoe
ouders het over het algemeen doen, maar het komt er wel vaak in terug. Want het is natuurlijk een groot onderdeel in een mensenleven, werk en ouderschap combineren. Want daar heb jij toch een soort specialisme van gemaakt.
Ja. Ja. Ja, dus daar gaat inderdaad de podcast over. Wat ik meer bedoelde is dat de podcast niet gaat over hoe doen die kinderen dat dan?
Oh ja, ja, ja. Hoe doen zij dat?
Hoe doen die kinderen dat dan? Nou, hoe doen de ouders dat dan?
Ja.
Maar ik denk dat als je meer uitgaat van nieuwsgierigheid en gelijkwaardigheid als mens.
Mm-hmm.
Wat mensen soms wel eens vergissen met dat je dan geen grenzen stelt als een ouder. Dat vind ik dat kinderen wel duidelijk nodig hebben. Maar als je gelijkwaardig bent als mens, ja, dan krijg je ook. Dan krijg je dat ook terug. Mm. En dan gaat ze opvoeden eigenlijk heel makkelijk.
Vanzelf?
Ja, dat denk ik wel.
Ja. Dus eigenlijk hoe jij gewoon, voordat je kinderen had, met mensen omging, zo ga je nu ook een soort van met je kinderen om. Of met dezelfde soort respect, dezelfde soort, ik bedoel, of ben jij gewoon echt anders als moeder dan dat je nu hier met mij zit? Dat is
de
vraag.
Nee.
Nee?
Nee, ik ben precies hetzelfde.
Ik zie gewoon dezelfde Caroline.
Ja.
Oké, okay, nou dat lijkt me al een stuk minder stressvol. Want als je inderdaad, dat zie je ook wel vaker. Dan zijn dat iemand, maar dat zie je zelfs in relaties. Als de vriend of de vriendin er niet bij is, is iemand totaal anders dan als de vriend of vriendin erbij is. Laat staan dat de vriend of vriendin en de kinderen erbij zijn. Dan zie je ineens een metamorfose.
Ja, maar dan speelt iemand toch een rol.
Ja,
toch?
Dat voel je ook.
Ja.
Dat komt denk ik ook niet over. Jij geeft nog meer tips ook op je. Je hebt een aantal websites, hè?
Mm-hmm.
Je geeft nog meer tips over hoe je met kinderen moet omgaan. Onder andere op vakantie. Vond ik een mooie tip. Die hoorde ik in je podcast. Jij zegt, maak afspraken van tevoren wat we gaan doen of hoe we het gaan doen. Kun je daar nog eens wat over vertellen?
Ja, dat was vlak voor de zomervakantie. En dat gaat eigenlijk ook weer over die gelijkwaardigheid. Dat wij aan het begin bij iedereen checkten van oké, we gaan nu 3 weken met elkaar weg. Waaraan moet het voor jou voldoen om het een plezierige vakantie te laten zijn?
Oké. Okay.
Dus dat we na 3 weken met elkaar kunnen zeggen, nou, ik heb ervan genoten, dit was fijn. En daarnaast ook een aantal afspraken. Dus dat gaat over, en dan brengt iedereen wat in. Een van de afspraken, we houden nog wel veel van verre reizen, waarin we soms ook wel eens in landen belanden waar het misschien gevoelsmatig wat minder veilig is. Dus ja, dan is het ook heel duidelijk van oké, dat bijvoorbeeld iemand inbrengt en we blijven altijd met z'n vieren.
Ja.
En dat hebben we bijvoorbeeld een keer in Indonesië, hebben we ons van die afspraak afgeweken.
Ja.
En toen werd ook wel gezegd door mijn dochter in dat geval, maar dit hadden we niet afgesproken.
Hoe oud is zij?
Toen was zij, ze is nu 9, maar toen ze dat zei, was ze 6, denk ik.
Oh, wat verstandig.
En zei ze, ja, maar dit was niet de afspraak. En toen hebben we ook, voordat we dat gingen doen, gezegd van, oké, we kunnen, dit is een optie, dit is een optie. En nou, pap, mama kiezen nu eigenlijk voor deze optie. Wat vinden jullie daarvan?
Mm.
We kunnen inderdaad met z'n vieren dit nu doen. En toen zei ze, nee, oké, dat is goed. Dus dan kan je daar ook van afwijken.
Ja.
Als je het daarmee met elkaar helder over
hebt. En je zegt niet, hou je mond, bemoei je er niet mee.
Nee, dat vind ik dus die gelijkwaardigheid als mens weer. Dat ze zij net zoveel te zeggen hebben. Als het voor haar niet veilig voelt om op dat moment ging mijn man in zijn eentje een stad in. Omdat er een camera kapot was gegaan of... En dat we zeiden, ja, als we met z'n vieren weggaan, dan zijn we eigenlijk allemaal tijdzonde.
Ja.
Maar als het voor haar heel erg onveilig had gevoeld, dan zou ik dat honoreren en zeggen, nou, dan houden we ons wel aan onze afspraken.
Dan gaan
we wel met z'n vieren.
Ja.
En nu zag zij in van, nee, oké, papa is veilig, want die gaat met iemand van het hotel daar naartoe. Ja. En wij gaan naar het zwembad, dus wij hebben ook een leuke tijd.
Ja. Even voor de duidelijkheid, deze wijsheid, daar heb jij je ook wel in verdiept. Hè? Ik las op je website je honderden boeken over, over opvoeden en heb gelezen persoonlijke ontwikkeling. Dus dit is niet zomaar iets wat uit de lucht is komen vallen. Hè? Je hebt dit toch proefondervindelijk, ben je dit gaan testen, neem ik aan.
Ja, nou kijk, deels is, ik vind dat er niet superveel goede opvoedboeken zijn.
Nee? Ook niet die van jullie?
Uiteraard. Wel die
succesvol.
Maar dat er wel heel veel boeken zijn over persoonlijke ontwikkeling. En ja, dat dat vaak een sleutel is. En ik denk dat er over opvoeden, dat er veel wordt geschreven in quick fixes.
Ja, doe dit, doe dat.
Ja, van oké, okay, als je het nou zo, dus...
Dan wordt het ook krampachtig.
Nou, precies. Ja. En ik denk dat als je...
Het moet vanuit jezelf komen, als ik je goed begrijp.
Ja.
Moet bij passen.
En er is één boek wat ik toen las. Nou kom ik het even niet op de naam. Maar dat was van een Amerikaanse dame. Dat was volgens mij ook niet eens in het Nederlands. En dat was het eerste boek wat ik over opvoeden wilde. Dat ik las en ik dacht, hè?
Waarom?
Omdat ze dus inderdaad heel erg gaat van oké, wat gebeurt er bij jezelf? Wat kan je daarin gebruiken? En hoe kan je dan vanuit die positie reageren?
Ja.
En het niet projecteren op je kind. Kijk, mensen vragen wel eens aan mij van ja, schiet jij nooit uit je vel? Ja, tuurlijk wel. Ik ben toch ook gewoon mens?
Ja, je bent niet de perfecte opvoeder die nooit
kwam. Ja, ik zeg maar, ik kan vaak aangeven bij mijn kinderen wanneer het gaat gebeuren. Dus dat ik zeg, oké, ga je nu nog langer door? Nou, dan kan je verwachten dat ik straks uit mijn vel schiet. Of ik reflecteer er daarna op. Ja. Want vaak heeft het niet te maken met wat mijn kinderen op dat moment doen. Maar heeft het met te maken met dat ik slecht slaap. En, ja. Of dat ik spanning heb omdat ik iets aan het doen ben wat ik spannend vind. Of iets anders.
Ja.
Dus dan zeg ik van nou, ik voel me nu niet zo lekker. En
je legt het uit.
Ja, ik leg het uit. Ja. Dus waardoor zij ook niet continu het gevoel hoeven te krijgen van oh, ik doe het niet goed.
Ja.
Nee, dit is iets van mij. Of ik zeg van nou, oké, ik kan het nu niet hebben wat je nu blijft doen. Wil je er alsjeblieft mee stoppen? En als ik nu niet stop, dan ben ik bang dat ik straks uit mijn vel schiet. Nou, dat gebeurt dan ook.
Ja. Nou ja, dat kan ook gewoon. Het hoort ook bij mens zijn. Want anders leer je misschien je kind ook van nou, boos zijn is slecht of zo. Hè? Alsof dat iets is wat niet mag, wat er niet bij hoort.
Ja.
Ik heb hier ooit iemand op de bank gehad, of ik was bij iemand op bezoek voor een interview. En die zei tegen mij, je moet kinderen niet vertellen wat ze niet moeten doen. Je moet kinderen juist vertellen wat ze wel moeten doen. Kinderen willen graag ook een bepaald soort advies. En ben je het daarmee eens?
Nou ja, ik denk dat het sowieso goed is om meer te praten in de positieve termen in plaats van in de negatieve termen. Maar wat ze wel moeten doen of wat ze
kunnen doen.
Wat ze kunnen doen. Kijk, ik denk dat wat jij zei over boosheid, dat het slecht is. Ik leer mijn kinderen in ieder geval dat al hun emoties, dat actiesignalen zijn. Hè? Dus als je boosheid hebt, om dan te kijken van waar komt het dan vandaan? En dat vind ik wel mooi om te zien bij kinderen, hoe jong ze vaak daar al op kunnen reflecteren. Als je het, ik heb een voorbeeld, toen was mijn dochter of 5 of 6 jaar oud. En toen was er een enorme issue over dat zij een bepaalde pyjamabroek aan wilde die in de was lag. Dat was ze op dodenherdenking. Ja, toen was ze bijna 6. En nou echt, ik had alle opties. Of je kan dit doen, of je kan dit doen. Of ik kan dit. Nou, nee, het was allemaal niet goed. Ik zei, nou Ize, dit zijn de opties. Ja. Kies eruit.
Ja.
Maar wat je ook voor ellende wil gaan krijgen, weet ik wat. Om 8 uur ben je stil, want er is het dodenherdenking.
Oh, ja.
En mijn zoon, ze was er stil. Ze was ook weg. Dus ik weet niet waar ze was. Maar mijn zoon en ik keken elkaar aan. Zo van, nou ja, ze is stil. Maar waar ging dit over?
Ja.
En ik dacht ook van, wat een heisa om een pyjamabroek.
Ja.
En toen ging ik daarna naar de dodenherdenking naar toe. En toen vertelde ze mij, zei ze, mam, het ging helemaal niet om die pyjamabroek. Maar het ging eigenlijk om de zwemjuf. Dat ik door ben gegaan voor mijn C-diploma. Omdat ik de zwemjuf zo leuk vind. En dat ik daar zoveel lol in had. En nu gaat ze weg. Terwijl ik net mijn tweede les voor mijn C-diploma heb. En nu krijg ik een andere zwemjuf. En dan hoeft het eigenlijk voor mij niet meer. En ik was eigenlijk gewoon boos op de zwemjuf. Ja, en dat bedoel ik met dat de opvoeder dan heel makkelijk wordt.
Ja.
Ik denk, ja, als een kind van bijna 6 op deze manier naar haar eigen gedrag kan reflecteren.
Nou, dat is heel mooi.
Dan hoef je ook geen discussie over die pyjamabroek meer te gaan voeren. Want dan weet zij zelf dus, van het heeft daar dus eigenlijk niks mee te maken.
Nou, ja, even terug naar dat doen. Hè. Ik neem dan een voorbeeld van mijn dochter. Dan zegt ze, ja, ik verveel me. ik merk dan wel, als ik er wat opties geef, simpel voorbeeld, dan zeg ik van hier, een puzzel in de kant. En dan gaat ze puzzelen. Vind je dat goed? Vind je dat ze dat zelf moet, dat ze daar dan toch zelf op moet komen? Of mag je daar wel een beetje de leiding in nemen?
Nou ja, weet je, de vraag is of je de leiding neemt of dat je dingen als een presenteerblaadje, hè, zoals een dienblaadje aanreikt. En zegt van, wat wil je ervan pakken? Kijk, je kan natuurlijk in eerste instantie zeggen, nou, ik verveel me. Nou, weet je dat dat ook een nut heeft? Ja, weet je wel. Dat is ook hartstikke lekker. Ik denk zelfs dat kinderen zich te weinig vervelen tegenwoordig, want ze pakken dan al snel
een tablet.
Ja.
Gaan we het zo ook erover hebben.
Maar dat je dan wel van, nou oké, dit zijn een aantal opties. Tuurlijk mag je meedenken met een kind, maar je hoeft het niet erin te duwen.
Niet te dresseren, bedoel je.
Nee, zeg maar, dit zijn misschien dingen waar je nog niet aan gedacht hebt.
Ja. Je zegt ergens, kinderen leren niet van wat je zegt, maar van wat je doet.
Mm-hmm.
Dus jij geeft gewoon de hele dag het hopelijk goede voorbeeld.
Nou ja, ik hoop dat het goed is, maar het zal inderdaad nooit altijd goed zijn.
Ja. Want ze kijken heel veel af. Hè? We zijn toch aapjes kijken de hele dag. Hoe doet zij dat?
Nou ja, iemand zei dus bij dit voorbeeld over mijn dochter met die pyjamabroek van, jeetje, hoe doet ze dat op die leeftijd? Ja. Ik zeg, hoe doet ze dat? Ja. Omdat ze mij hetzelfde ziet doen.
Ja, precies. Ja.
Dus ik zeg natuurlijk ook wel eens dat ik dan op een gegeven moment in huilen uitbarst en dat mijn dochter zegt, hé, maar dit is niet zo erg. En dat ik zeg, ja, maar het ging eigenlijk niet daarom. Het ging eigenlijk dat ik iets gedaan heb wat ik heel spannend vond en die spanning zat nog in mijn lijf. En dat kwam er nu even uit.
Ja.
En dat als je dat vertelt, hoe dat werkt.
Ja.
Ja, dan ziet ze dat jou voordoen. En dan kan ze daarna zelf ook die conclusie maken.
Mooi hoor. Ja, ik heb dat bijvoorbeeld van mijn ouders geleerd. Dat is dan een negatief voorbeeld. Dat altijd alles perfect moest zijn. Als mijn moeder een kopje koffie maakte voor iemand, dan kwam ze al roerend aanlopen. Zet ze het kopje neer. Ik heb dit voorbeeld eerder verteld. En dan loopt ze weg. Komt ze terug. Nee, het lepeltje moest toch zo staan. Want dan kon diegene beter drinken. Snap ik bedoel? Kun je zeggen, ja, is toch lief? Ja, maar als je dat kind de hele tijd ziet, dat die ouders alleen maar bezig zijn met geen fouten maken en met alles moet perfect zijn, je moet nooit commentaar krijgen. Zie daar de geboorte van mijn eerste burn-out, perfectionisme wat erin sloop. Hoe hou jij dat buiten de deur? Want jij hebt natuurlijk ook kanten die misschien niet zo. En je hebt misschien ook bepaalde dwanghandelingen of weet ik veel. Je had het over dat je net zei, je zag mijn keuken, dat je altijd heel veel op voorraad moet hebben voor het geval dat het coronavirus hier ook
Oh nee, gewoon dat ik het fijn vind dat ik flexibel kan zijn.
Okay, ja, okay. Maar dat ziet ze ook natuurlijk van jou. Hoe hou je dat buiten de deur? Of zeg je dat is niet te voorkomen, dat ze ook negatieve dingen gaan aanleren?
Ik denk dat het leven überhaupt als ouder een stuk relaxter wordt als je ervan uitgaat dat je kind sowieso later een keer ook bij een coach of een psycholoog of whatever zit.
Door zijn jeugd.
Ja, maar er is al. Kijk, het gaat. Je kan het niet perfect doen. Sterker nog, al zou je het perfect doen, dan heeft je kind ook daar weer last van. Omdat ze nooit geleerd hebben om dan is het altijd perfect. Die mensen spreek ik ook. Die zeggen, bij ons was er vroeger nooit ruzie. Of er was, ik heb nooit geleerd ruzie te maken. Dus perfect doen kan niet.
Nee.
Je kan wel de schade beperken. En dat is wat ik probeer. De schade te beperken.
Mm.
En ik probeer de schade te beperken door dingen bij mezelf te laten. En ik zie ook wel eens dingen dat ik denk, weet je, op een bepaalde manier hoe ik met geld omga.
Nee.
En dat ik dan zie hoe zij daarop reageren. Dat ik denk, oh ja, weet je, misschien.
Want jij bent nogal van.
Ik ben niet van overmatig spenden. Nee.
Koopjesjager?
Ja, ik hou wel van koopjes.
Ja, ik hou ook van, ja.
Maar
doe je ook met die vouchers? Doe je dat ook? Social deal en zo? En Groupon?
Ja, niet heel veel, maar dat heb ik wel zo nu en dan eens. Want soms wordt dat dus uiteindelijk duur kopen.
Ja.
Dus daarom doe ik het niet heel vaak. Okay. Want ik denk, ja, anders zou ik misschien niet daar of daar zijn gaan bowlen of zo, noem maar even iets. En nu doe ik het wel, dus dan is het eigenlijk misschien alleen maar duurder. Maar ik hou er wel van dat de uitgaven die ik doe bijdragen aan mijn geluksniveau.
Hmm.
En nou, aan de ene kant vind ik dat goed, dat mijn kinderen dat leren, dat ze niet gat in de hand hebben. En aan de andere kant denk ik soms ook, het mag ook wel eens gewoon zinloos zijn. Je mag ook wel eens gewoon iets uitgeven, omdat je denkt, nou, nu vind ik het gewoon leuk.
Ja,
punt.
Gewoon eens proberen. Ja.
Ja.
Even een grote vraag, misschien ook wel een intieme vraag. Hoe hebben jouw ouders het gedaan?
Hoe hebben ze wat gedaan? Opgevoed?
Jouw opvoeden.
Ja, hoe? Is ook een grote vraag.
Ik bedoel, in de zin van, goed, hebben ze het goed gedaan?
Nou, ja, in die zin denk ik niet zozeer dat er een goed of kwaad is. Kijk, ook ik heb wel in trainingen natuurlijk gereflecteerd op mijn ouders. En ik merk dat ik daarin, ondanks dat ik echt niet alles leuk of fantastisch vind. Hè, elk huisje heeft denk ik wel zijn kruisje. Maar dat ik wel kan zien dat ik nu ben, wie ik ben, waar ik trots op ben, door wat ik wat er is gebeurd.
Ja.
En
zijn ze nog bij elkaar?
Ja, ze zijn nog steeds bij elkaar.
Ze leven nog?
Ze leven nog. Ze zijn gelukkig, heel gelukkig samen. Ze leven op sommige gebieden heel anders dan hoe ik in het leven sta. En dat is ook prima. Dus wat ik zeg, elk huisje heeft zijn kruisje. Dus het wil niet zeggen dat ik alles leuk heb gevonden. Maar door bepaalde dingen ben ik wel weer kwaliteiten gaan ontwikkelen die me ook heel goed van pas komen. En ik probeer meer daarop te focussen, op wat het mij heeft opgeleverd. In plaats van te wijzen van dat is er dan gebeurd.
Ja.
Maar nee, het heeft ook gezorgd dat ik dingen ben gaan doen die nu heel waardevol voor me zijn.
Hmm.
Dus als ik kijk naar zelfstandigheid bijvoorbeeld. Ik ben ook op 17-jarige leeftijd het huis uitgegaan. En dat was ook voor een studio. Dus dat is niet per se hoe zij zich mij hebben opgevoed. Maar er waren wel andere dingen waardoor ik relatief misschien snel zelfstandig werd. En dat ook wel een beetje in me had. Ja, dat levert me ook heel veel. Want dat betekent ook wel dat ik mijn eigen boontjes kan doppen. Dat ik dingen kan regelen. En dat ik niet afhankelijk ben per se van anderen.
Zie je ze vaak?
Niet superveel. Ze wonen anderhalf uur bij ons vandaan. En dat is wel met kinderen soms dat je... niet per se heel leuk. Ik vind het zelf ook niet heel leuk om auto te rijden. Nou moet ik wel zeggen dat ze sinds we kinderen hebben... het wel makkelijker vinden om naar ons toe te komen. Okay. Zeker toen ze klein waren. Ja. Toen was het echt alsof... dan komen we even langs. Ik dacht alsof het 5 minuten is of zo. Weet je, soms denk ik wel eens als ik mensen hoor die hun ouders om de hoek hebben wonen. Van, wat makkelijk en wat fijn dat je even kan eten. Maar ook dat je makkelijker even met oppas of iets dergelijks. Ja, dat hebben wij niet. En dit heeft weer andere voordelen. Want als we ze zien, dan zien we ze vaak langer. En dat betekent ook wel weer dat je op een andere manier weer contact met elkaar maakt.
Ja.
Dus ja.
Hoe vind je sowieso de invloed van opa en oma? Ik kreeg laatst een beetje op mijn kop. Omdat... de oma's verwennen haar, mijn dochter, te veel. Ze moet een beetje op de eten gaan letten. En die oma's zijn maar de hele dag pannenkoeken en bakken voor ze. En maar verwennen. Die invloed van opa en oma, kunnen we daarvan denken? Daar zijn al eenmaal opa en oma's voor om te verwennen. Of moeten we daar echt wel alert op zijn hoe ze met jouw kinderen omgaan?
Ik denk dat het verwennen door opa en oma niet veel schade of zo aanricht. Ik denk wel dat je meer bij jezelf moet kijken van in welke mate heb ik er eigenlijk last van. Ik denk niet dat het voor het kind voor de rest... voor het kind is toch gewoon leuk. Oh, weet je, bij ons, mijn moeder is eigenlijk altijd de pannenkoek.
Koningin.
Ja, ik heb echt een hekel aan pannenkoeken bakken. Okay. Dus ik ben altijd blij als mijn moeder dat doet. Dus dat is ook standaard dat zij dan pannenkoeken bakt. Ja, weet je, is dat erg.
Maar wanneer gaat het te ver? Wanneer is de bemoeienis... Want er zijn natuurlijk ook zat schoonouders en moeders... die zich met de opvoeding gaan bemoeien. Hè? Je moet dat niet zo doen. Je moet hem veel meer dat laten. Wat vind je daarvan?
Dan kom je eigenlijk dus weer in het feit... ook weer de relatie ouder-kind. Hè? Want ook al is dan geeft dus de oma aan de ouders advies. Dus ook een ouder-kindrelatie. Ben je dan aan het redden of ben je dan aan het helpen?
Mm.
Dus wil je dan... Geef je kind het vertrouwen dat zij het opvoeden en dat het misschien anders is dan dat jij het zou doen, maar dat dat ook oké is?
Ja.
Of vind je dat je daar ongevraagd advies over moet geven? Ja, ik heb het gelukkig niet aan de hand gehad, zowel niet met mijn schoonouders als niet met mijn eigen ouders, dat ze zich gingen bemoeien met hoe wij dingen moesten doen. Maar dat kan wel ingewikkeld zijn, denk ik, als je dat wel hebt.
Ja.
Maar dan denk ik dat je het terug kan geven van hoe moeilijk je het ook vindt, dit is hoe wij het doen.
Ja.
En als ik je advies wil, dan vraag ik het wel.
Ja.
Ja.
Gewoon een normale manier in plaats van te schreeuwen.
Ja.
Moet je er niet mee?
Ja.
Hoe straf jij veel?
Nee, ik geloof niet zozeer in straffen.
Niet want... een iPad een week niet of ga nu maar de rest van je avond op je kamer zitten. Want dit wat jij doet, het gedrag, dat tolereren wij niet.
Nee, ja, het is bij ons niet nodig om te straffen, maar dat komt denk ik ook over die hoe meer je samen in die relatie staat van gelijkwaardigheid, is soms bijvoorbeeld je teleurstelling uiten, is al straf genoeg.
Ja, weet je? Want dat voelt een kind echt.
Ja, weet je, als je zegt, jeetje, ik ben eigenlijk echt, stel dat dat zo is, hè, ik heb nu niet een concreet voorbeeld, maar dat is natuurlijk echt wel eens gebeurd bij ons. Dat je iets zegt over, ja, maar ik vind het echt heel vervelend wat er nu gebeurd is. Daar ja, ben ik in teleurgesteld, dat ik niet verwacht dat je dat op die manier zou doen.
Ja.
Ja, dan raakt dat echt 100.000 keer meer dan te zeggen, ja, nou, dus nu mag je een week niet dit of dat. Ja, dat is na een week weer over. Maar het feit dat je uit dat je teleurgesteld bent,
is al straf genoeg.
Is straf genoeg.
Oh, mooi gezegd, ja. En cijfers? Je komt thuis met een slecht rapport. Word je dan boos?
Nou, mijn zoon die zit net op de middelbare. En dus dan krijgt cijfers een wat meer andere lading dan op de lagere school. En die kwam 2 maanden geleden, zo kwam hij met zijn eerste 2 thuis.
2? Nou. Voor? Duits? Nee?
Je weet het
volgens
niet.
Mij Frans, maar okay. Ik weet het niet zeker. Hij zei ook een beetje, ja, ik heb een 2. Ik zei, nou, gefeliciteerd. En toen zei hij, gefeliciteerd. Ja. En ja, ik zei, nou, allereerst, het is geen 1. Ik bedoel, dus eigenlijk, ja, als je het echt verprutst, dan heb je eigenlijk een 1. Hè?
Dus
je hebt, je hebt het kennelijk niet super slecht gedaan. Als je het super slecht, dan heb je een 2. Dus je hebt een 2. Ik zeg, en daarnaast is dit een kans om te kijken, wat vind je daarvan? Vind je het vervelend? Vind je het stoer? Want bij sommige kinderen hangt het ook wel een beetje van, weet je, dat het bijna stoer is om slechte cijfers te
hebben.
Ja, of wil je er iets anders mee? Weet je, zou je toch vinden dat je naar een andere voorbereiding gaat kijken? Of, ik zeg, weet je, je cijfers zijn jouw cijfers. Ik zeg, wil je er een potje van maken op school? Ja, ik vind dat lastig om te zien. Dat zeg ik dan ook wel. Als je dat zou doen. Ik zeg, en als je 3 keer blijft zitten of van school of gestuurd wordt, dan hebben we echt wel even een heel ander gesprek, hè? Maar ja, voor mij hoeft hij niet cum laude, Atheneum, gymnasium van school af te komen. Het zijn keuzes over wat hij belangrijk vindt in het leven.
Leg je de lat dan niet te laag?
Hoe bedoel je te laat?
Zou nu iemand kunnen denken die zegt, ja, maar je moet toch altijd tegen je kind zeggen, je moet voor de allerhoogste gaan, want dan.
Nee, het is wel zo dat, dat wij bijvoorbeeld wel zeggen, en daar heb ik laatst een gesprek met een, of gisteren nog met een leraar over gehad, in zo'n 10-minuten gesprek. Van, goh, hij hoeft voor mij niet te blokken en volle bakken. Ik heb ook zoiets van, laten we niet de stress te hoog doen. Maar hij doet nu wel heel erg weinig. Mm. En daarmee komt hij met zeer goede hakken over de sloot. Ik zeg dus, ik denk wel, hij zit op een combinatieschool MAVO, HVWO. En in het eerste jaar wordt er dan bepaald wat zijn niveau is. Ik zeg, hij mag wel enigszins uitgedaagd worden. Omdat ik denk dat als je hem voor bepaalde vakken nu op MAVO zet, ja, dat hij gewoon, ja, dat je misschien eigenlijk hem zichzelf ermee mee hebt, omdat hij gewoon een beetje verveeld raakt.
Ja.
En dat zei die leraar ook, van ik zie wel dat hij, dit ging over wiskunde, dat hij zeker HAVO-niveau in zich heeft. Dan ga ik wel ietsjes meer die kant op kneden, dat hij dat kan. Maar niet van, ja, weet je moet nu 3 uur per dag eraan gaan zitten blokken en dan haal je misschien wel VWO. Dat heeft hij ooit gevraagd, dan denk je, want zijn vriendje ging toen naar het Atheneum. Zei die, denk je dat ik dat ook kan? Ik zeg, ik denk zeker dat je het kan. Ik zeg, ik weet niet of het slim voor je is. Ik zeg, want volgens mij heb je heel veel interesses. Heb je heel veel energie. En zou je wel, als je dat zou willen, heel hard moeten werken.
Om dat te bereiken.
Ja, ik zeg, en volgens mij haal jij nu ook heel veel energie uit sporten en uit andere dingen doen. En is het dus ook prima, wat mij betreft. Als je haalt, ja, ik vind maar 1 ding. Ik heb liever dat hij gelukkig heeft dan dat hij per se.
Ja. Mooi.
Ja.
Dus jij bent niet de type dat zegt, je hebt mama nu heel verdrietig gemaakt met die 2.
Nee, zo type ben ik niet.
Ik zie dat zo voor me. Hey, je hebt ook ergens op de site zijn de 10 onbewust meest gemaakte opvoedfouten. Kun je er eens 1 of 2 noemen? Wat is nou echt een fout in de opvoeding? Wat moet je nou absoluut niet doen?
Nou, één fout, en dat is natuurlijk wel eentje waar wat meer over gezegd en geschreven wordt tegenwoordig. Maar dat is denk ik wel een, noem je dat, de sneeuwschuivers, sneeuwschuifouders of de curlingouders of ja. Fluwelen handschoentjes. Is denk ik dat je alle ervaringen van kinderen moet wegnemen. Hè, dus bijvoorbeeld, laat hem maar ervaren wat het is om een 2 te halen. Ja. Weet je?
Of van zijn kop te stoten.
Ja, weet je, hij heeft toch echt al wel bepaalde dingen meegemaakt. En echt wel dat ik bij sommige dingen dan denk, oh, oké. Okay. Maar laat hem maar gaan. Ja. En laat hem maar levenservaring opdoen. En ik denk dat er best wel veel ouders zijn die dat allemaal proberen weg te houden voor hun kinderen.
Maar tot hoever gaat dat? Want dadelijk wordt hij is nu 12, hè, je zoon. Hij wordt dadelijk 13 en hij komt in aanraking met wiet. Heb jij dan zoiets van, nou, dan laat dan maar eens een stikkie roken om te weten wat dat is? Of?
Nou, toevallig, en dat, daar schrok ik wel een beetje van, had hij laatst zelf al het met dat hij zei dat een vriendje dat gebruikt had. En toen dacht ik wel, oeh, ik had het nog niet op deze leeftijd verwacht. Het
gebeurt steeds vaker.
Ja, dus hij vertelt het, dus daar ben ik blij om. Hij zegt ook dat hij het stom vindt. En tegelijkertijd zeg ik, ja, als er een moment is dat jij het niet meer stom vindt en het ook zou willen proberen, wil je dat dan ook gewoon met me blijven delen?
Ja. Ja.
Dus ja, ik word er niet boos om. Ik laat hem wel zien van dit zijn de keuzes die je hebt. Ja. Ik laat ook zien wat verslavingsgevoeligheid is. Daar leg ik hem dingen over uit, dat het ook voor een deel genetisch is. Ja. Dat het in ieder geval in een deel van de familie zit, dat gen.
Ja.
Dus wat het betekent en wat waarom sommige kinderen dat al die jonge leeftijd gaan gebruiken. Want vaak is dat een soort vlucht.
Ja.
Dus daar probeer ik hem dingen over uit te leggen.
Nee.
En vervolgens is het dus van, nou, ik heb je deze dingen meegegeven. Ja, ja en maak daarin je keuze wat voor jou oké is. En dat is wel als ouder natuurlijk best wel uitdagend soms, hè?
Ja, ook wel weer mooi. Maar langs de andere kant ook inderdaad, ja, hoe voel jij je daar al onder? Want je geeft hem geen vrijbrief, hè? Je verbiedt ook niet iets. Je staat er een soort open in. Ja.
Nou ja, er is één. En dat zal ik wel heel even checken of hij het oké vindt dat ik dat deel. Maar anders dan hoef je het er niet uit te knippen. Maar hij is recent bijvoorbeeld met een pedofiel in aanraking gekomen. En dat zijn wel. Dat is goed. Om door de relatie die we met hem hebben, is het op tijd in de kiem gesmoord voordat hij voordat het echt misging. Maar het hele plaatje. Ja, het was gewoon standaard wat je hoorde over hoe pedofielen te werk gaan.
Via online of zo?
Nee, via het zwembad.
Echt?
Ja, ook echt nog zo'n standaard plaatje. Oh. Ja, en dan schrik je wel als ouder, uiteraard. Maar ook in eerste instantie sloeg ik wel even in de bezorgde ouder. Hè, dat we moeten politie, weet ik wat. En een man zo van rustig.
Ja.
En toen zei ik, ja, nu ben ik een beetje misschien wel die bezorgde ouder. Maar nu heb ik er ook recht toe, want er gebeurt niet zo.
Maar toch, dat hij het meteen is gaan vertellen, komt wel door het klimaat dat jij geschapen hebt thuis. Van alles is bespreekbaar, we worden niet boos. Vertel het nou maar gewoon, waar je mee worstelt, waar je mee zit.
Ja.
Dat nou een 2 voor Duits is, of een wietje of zoiets. Dat,
ja.
Nou, dat vind ik heel mooi.
Nou ja, en dat hoop ik dat we dat in stand kunnen blijven houden. Dat alles oké is wat hij doet en dat er geen oordeel op zit en dat hij het vooral moet blijven delen.
Ja.
En er zullen natuurlijk ook dingen zijn die hij niet deelt. Hè? Dus wat weet ik niet. Nu deelt hij gelukkig nog heel veel.
Er komt misschien een moment dat hij dingen voor zichzelf gaat houden. Hè?
Ja, en ook dat is weer menselijk. Hè? Dat hebben we toch ook allemaal zelf gedaan.
Want over seks bijvoorbeeld, vind jij 12 al een leeftijd dat je met hem moet gaan praten over hoe dat werkt met jongens en meiden? En
nou, daar hebben we wel gezegd hoe dingen werken en zo. En bij mijn man heb ik meer zoiets van, nou oké, misschien is dit jouw hoofdstukje met hem. Ja. Kan je toch net iets meer over vertellen bij hem dan ik?
Ja.
Maar ja, goed, hij moet er nu nog allemaal niet aan denken. En gelukkig maar. Ik hoor ook wel dat de leeftijd daarvan weer
steeds lager wordt. Hè?
Nee, juist hoger.
Hoger, ja.
Ja.
Oké, okay, dat is
dus alcohol en dat is wiet, dat is meer jonger. Maar dat seks juist.
Oké. Okay.
Ja.
Geruststelling. Jij bent dus niet van het, ook niet van het beloven. Wat je natuurlijk ook vaak hoort. Als jij tot je 18e niet rookt, dan betaal ik je rijbewijs.
Ja, hebben mijn ouders overigens destijds wel gezegd.
Ja, dat was.
Nee. Nee, want dan zit er een soort voorwaarde aan of zo. En nee, die stel ik niet.
Oké. Okay. Laten we het even hebben over de gezonde werk- en gezinbalans. Hè? Want dat is toch een beetje waar je nu ook bij je podcast ook over gaat. Het gaat niet alleen maar over opvoeden. Het gaat over balans vinden in je leven. Ja, ik heb soms wel een beetje medelijden met werkende ouders. Allebei keihard werken. Iemand inhuren om overdag te komen helpen met de kinderen. Één kleinkind, één wat groter kind. Koken, helpen met het huishouden. En dan denk ik, jezus, jullie nemen wel heel veel op je bordje. Hè? Waarom? Weet je, ga dan kleiner wonen. Waarom moet je per se dat 201 kap huis? Waarom moet je per se 3 keer per jaar op vakantie? Doen werkende ouders zichzelf niet ook veel te veel aan? Zou mijn vraag dan zijn.
Nou, sommige ouders wel, denk ik. Ik denk dat het verschilt. Hè? Dus ik denk ook wat dat betreft, zeg ik altijd, mijn definitie van balans is weten wat je wil. Het bewustzijn hebben of je daar daadwerkelijk naar leeft. En vervolgens de vaardigheden hebben om te corrigeren als dat niet zo is. Nee. Maar het weten wat je wil is vaak al een heel lastig ding voor ouders. Hè? Mensen zeggen dan vaak inderdaad, komen ze bij mij en ik wil balans. Ja, maar wat wil je dan uiteindelijk? Hè? Dus wat streef je uiteindelijk na?
Ja.
En mensen weten vaker te vertellen wat ze niet willen in plaats van wat ze wel willen.
Oké, dus dat is vraag 1. Wat wil je wel? Zou je meer tijd met je kinderen willen doorbrengen? Of vaker weekendjes weg? Of zoiets?
Ja, maar weet je, voor sommige mensen is het namelijk ook oké. Hè? Dus die zeggen van, ik heb ook wel mensen, van mij hoef je niet per se minder te gaan werken. Weet je, ik zeg, als dit voor jou en voor je kinderen, voor de hele samenstelling werkt, ja, waarom moet je dan per se 2 dagen, 3 dagen, 4 dagen werken? Maar kijk naar wat er werkt. En daar zit wel, denk ik, vaak een issue in zelfreflectie. Omdat, nou, we hadden het net ook al over, 95% van alles wat we doen is onbewust gedrag. Daarnaast hebben we nog spiegelneuronen die heel erg spiegelen wat de maatschappij om ons heen doet.
Ja.
Dus het kost best wel wat bewustzijn om te kijken van wat wil ik dan? Wat werkt daarin? En daarna is het misschien ook wel lef om daar ook vervolgens naar te durven handelen.
Ja.
Als dat anders voor je is. Maar ik vind het wel belangrijk om te kijken dat het, ja, voor de ene gezin werkt het prima als ouders. Weet je, in Zweden werken ze volgens mij bijna allemaal fulltime. Weet je, dus zijn ze, geloof ik, 1 of 2 jaar volledig vrij als ze ouder worden.
Maar daarna,
en daarna gaan ze fulltime werken.
Ja.
Als het systeem werkt, werkt het.
Ja.
Maar ik denk dat het heel goed is om te kijken en om regelmatig met elkaar te reflecteren. Werkt het ook daadwerkelijk?
Hmm.
En dat is wel uiteindelijk dat je wel heel vaak ziet dat het niet werkt.
Vaak sluipt het er ook een beetje in, heb ik het idee, hè? Dat het niet begint te werken. En dan gaan we maar noodoplossingen verzinnen.
Ja, dat is eigenlijk die kikker in de pan.
Ja, ja.
Ken je wel? Dat gebeurt natuurlijk inderdaad heel erg veel. En dat, daarom is bewustzijn zo belangrijk. Want we zijn dus niet meer bewust van, voor de luisteraars die dat niet kennen, is dat de kikker pas, als je die in het kokend heet water gooit, dan springt hij er gelijk uit. Maar ga je het water langzaam verwarmen, dan blijft hij zitten.
En dan gaat hij dood.
Dus mensen moeten wel vaak eerst heel hard de pijn ervaren. Dat is niet wat moet, maar dat is wel vaak wat er gebeurt. Dat mensen zeggen, ja, een burn-out is een cadeautje. Hè?
Mm.
Want nu is de pijn zo groot, dan ga ik dingen anders doen.
Wat is er belangrijk?
Ja, en ik zou weer willen kijken van hoe kunnen we zorgen dat het op je ook op een relaxte manier wakker kan worden, laat ik het zo zeggen.
Ja.
In plaats van dat je als een soort nachtmerrie, dit was het niet.
Ja. Zie jij ouder zijn als een baan? Dat hoor je ook wel eens, hè? Vader en moeder zijn is gewoon ook een baan die ik er nog bij heb.
Nee.
Nee? Het is totaal iets anders dan werk?
je moet toch veel
ook gewoon regelen, doen, koken, wassen, dingen organiseren, naar de voetbal brengen.
Ja, het kost wel veel tijd.
Ja.
Maar ja, ik zie het niet als een baan. Maar ja, het kost wel veel tijd.
Ja.
En wat dat betreft zeggen mensen wel eens dat de kinderen, als ze kleiner zijn, de tropenjaren. Ik vind niet dat het wordt anders als ze ouder worden. Het wordt niet minder intensief.
Nee.
Ze zeggen natuurlijk wel eens grote kinderen of kleine kinderen, kleine problemen, kleine zorgen.
Ja, groot.
Nou ja, als je dan met pedofilie in aanraking komt, dan begrijp je opeens dat je denkt, ja, dat bedoelen ze dus ermee. En hij heeft alsnog begeleiding nodig. Dus niet dat hij, alleen het is anders.
Ja.
En niet meer 100% van de tijd nodig om zijn hand vast te houden.
Zit je wel eens te fantaseren van, nou, ze zijn dadelijk allebei 21, je zoon en je dochter. Ze vliegen uit. Dan begint het tweede deel van mijn leven. Dat hoor je wel eens van ouders. Ze zeggen, nou, nu even doorbikkelen totdat ze daar 21 zijn en op eigen poten staan. En dan kan het grote genieten beginnen.
Oh, nee. Ik hoop niet dat ouders er zo in staan.
Ik heb dat wel eens gehoord.
Ja, maar dat is een beetje hetzelfde als dat je wacht tot je met pensioen gaat en dan ga je genieten. En dan krijgen die mensen een hartstilstand.
Ja.
En dan is al die tijd waar ze op gewacht hebben.
Ja.
Ja, ik denk dat je vooral moet genieten van het nu. En kijken hoe je in het nu het naar je zin kan hebben. Ja, sowieso, ik moet er niet aan denken dat de hectiek in huis weg is. Ik geniet ervan en ik vind het leuk. En ik vind het soms ook heerlijk als we er gewoon een paar dagen niet zijn. Daar kan ik ook van genieten.
Maar je geniet van het ouderschap. Dus je ziet het niet als een last of een opgave.
Nee, het is toch één mooie ontdekkingstocht. Eén groot cadeau wat ze mij geven, wat ik hun geef. En waar je samen ervaringen en herinneringen opbouwt.
Ik gooi even een paar termen erin.
Ja.
Je hebt ook zoiets als een spijtmoeder. Je zult ze misschien ook wel tegenkomen.
Spijtmoeder?
Ja, dat zijn gewoon moeders die spijt hebben van dat ze een kind gebaard hebben.
Oh, dat is wel heel lastig, denk ik.
Ja.
Want wat was je vraag dan?
Nou, mijn vraag is, heb je daar begrip voor, bijvoorbeeld? Dat sommige mensen het gewoon heel lastig vinden. Dat ze totaal onderschat hebben wat het allemaal van je vraagt. En dat ze gewoon bijna in paniek raken bij het feit dat ze moeder zijn geworden of vader of...
Ja, nou ja, begrip zeer zeker. Ik hoop dan als ouders dat hebben dat ze er iets mee doen. Want weet je, niemand, je kan er boeken over lezen, weet ik veel wat. Maar als je kind er eenmaal is, dan denk ik, niemand kan je op dat moment voorbereiden. En op het moment dat opeens er een wezentje in de wereld komt wat zo enorm afhankelijk van je is. En wat dat vervolgens met je doet. Ja, ik weet niet of je daar echt op kan voorbereiden. Vervolgens is het wel zo dat het kind is er. Hè? Dus,
Je kan het niet naar een asiel brengen, net als een hondje.
Ja, ik heb er spijt van, doe toch maar weer niet. Ja, dus het is er. En hoe ga je daar dan op de juiste manier mee om? En hoe vind je dan een weg die voor iedereen werkt? Ja, weet je, dus je hebt natuurlijk ook over jouw verhaal daarin verteld. Ja,
ik heb er bewust van gekozen. Ik ben er niet klaar voor. Ik kan het op dit moment niet. Ik weet ook überhaupt niet hoe. Ik had altijd geroepen, ik wil geen vader worden, want daar ben ik veel te impulsief. En hoe noem je dat? Dat je de ene dag ja zegt, de andere dag nee.
Inconsequent,
noem alles maar op. En zeggen mensen ook, ja, maar is dat wel waar? Kun je daarin dan niet veranderen, zeggen mensen natuurlijk ook wel eens.
Nou ja, ik denk wel dat je erin kan veranderen. Alleen de vraag was of jij dat op dat moment in je leven wilde.
Ja.
En je had een goede oplossing.
Ja.
Waarvan je zei van dat werkte voor iedereen.
Ja.
En als die oplossing er niet was geweest. Ja, dan is ook de noodzaak om wel te veranderen, denk ik, groter. En daarom zeg ik, als er ouders zijn die spijt hebben. Ja, het kind is er wel.
Ja.
Dus ja, dat kan je niet meer veranderen. Dus vind een oplossing.
Maar zouden die hulp vinden in jouw boek of in een training van jou op dat gebied? Zou je ze daarmee kunnen helpen?
Nou, ik denk meer in coaching. Ik denk meer in coaching. Daar kan natuurlijk zeer zeker mee geholpen worden. Over waar zijn dan de issues waar je tegenaan loopt, waarom je zoveel spijt hebt.
En
dat wel veel verschilt voor mensen. Kijk, vinden sommigen het veel te heftig? Vinden ze het niet leuk?
Eng?
Vinden ze het eng, weet je? Dus de trainingen die ik geef zijn er niet specifiek op gericht, op spijtouders. Maar in coaching kan je daar natuurlijk wel mee aan de slag gaan.
Ja.
Ja.
Ik zou ook nog een ander woord tegen, balanstrutje. Wat is een balanstrutje?
Ja, dat is een dat is een uitspraak van Elske Doets.
Van het reisbureau?
Ja, die ik geïnterviewd heb voor mijn Hoe doen zij dat dan? Podcast. En zij vond balanstrutjes, want het is dus niet mijn uitspraak.
Ja.
Het was wel overigens een trigger waarom ik haar wilde interviewen. Omdat ik zei van nou, mijn bedrijf heet Succesvol Balanceren.
Ja.
Dus dan is het wel grappig als jij het over balanstrutjes hebt. Maar meer over de vrouwen die geen keuzes willen maken. Die eigenlijk alles perfect willen doen.
Ja.
En daarmee eigenlijk alles niet doen. Of alles maar half doen. Die overal maar willen balanceren en niet voor hun droom of hun missie durft te gaan.
Nee.
En wat ik daarvan vind, ja, weet je,
Ben jij een balanstrutje? Nee, hè?
Ja, niet in haar ogen, denk ik.
Okay.
Niet in die definitie. Dus wat is een balanstrutje? Kijk, zij heeft een boek geschreven, Het Lef om Gelukkig te Zijn.
Ja.
En dat vind ik wel een interessante uitspraak ook. Ja. Waarvan ik vaak zeg, ja, er zit nog één stap voor. Dat is het bewustzijn om gelukkig te zijn. Hè? Dus wat maakt mij dan gelukkig? Nee. En durf ik daar volledig naar te gaan leven? En dat ben ik met haar eens over. En dat heeft deels natuurlijk ook met balans te maken. Van durf ik dan te gaan voor iets? Hè? Als ik weet dat iets mijn missie is, durf ik dan keuzes te maken? Durf ik dan, of wil ik dan alsnog alles een beetje in balans houden?
Ja.
Ja, en zij heeft, ze zegt, ik heb drie dingen in mijn leven. Dat is mijn bedrijf, mijn lijf en mijn gezin. En dat zijn de dingen die prioriteit heeft. En daar, dit maakt zij een bewuste keuze. Dat ze bijvoorbeeld het sociaal leven minder belangrijk vindt. En dus zegt, het is niet dat ik geen sociaal leven heb. Maar die balans hoeft niet wat mij betreft. Ik moet ook nog mijn huis fantastisch. Ik moet ook nog mijn gezin.
Ja, ja, ja.
Maar ergens voor durven gaan. Ja. En dat kan wat mij betreft ook zijn dat als je thuisouder of hoe noem je het? Vader of moeder.
Gastouder.
Thuisblijfmoeder.
Oh ja.
Thuisblijfvader wordt. Ook daar zijn oordelen over van mensen. Dus volgens mij gaat het niet of je dan een betere ouder bent als je dat doet.
Hmm.
Maar wel of je daar bewust voor kiest. En daar dan ook voor durft te kiezen. Als dat is wat je wil. Kijk, ik wil het niet. Ik denk ook dat mijn kinderen er niet blij van worden als ik 24/7 thuis was geweest in mijn hele leven. Want ik ben gewoon een leukere ouder als ik ook andere dingen ontwikkel.
Ja.
Maar het verschilt voor iedereen, denk ik.
Oké. Even nog naar de social media. Hebben jouw kinderen een mobiele telefoon en een tablet? En heb je daar schermtijd op ingesteld? Of hoe pak je dat aan?
Nou, dat is natuurlijk een onderwerp. En toevallig had ik het daar laatst ook over in een training. Vroeg iemand daar wat over. En toen zei iemand van, ja, wil je daar niet nog een keer een training of een workshop over komen geven? En zei ik, nou, ik denk wel dat er mensen zijn die daar veel meer over kunnen zeggen. Ik heb laatst iemand geïnterviewd hierover in mijn podcast ook. Dat was de enige persoon die ik heb geïnterviewd die zelf geen kinderen heeft. Omdat hij was de eerste Nederlandse e-sporter met een topsportstatus, is dat geweest. En die heeft zijn relatie met zijn moeder is dusdanig slecht geweest door dat gamegedrag. Dat hij nu zijn missie heeft om andere gezinnen daarbij te helpen.
Ja, mooi.
Heel erg mooi. Maar jouw vraag was hoe wij ermee omgaan.
Ja.
Ook wij vinden dat een uitdagend onderwerp. Dus daarom zeg ik dus niet dat het allemaal makkelijk is. Maar ook daarbij denk ik dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven.
Vragen stellen.
Ja, nou dat was ook wat hij zei van toon interesse. Was een van zijn tips.
Ja. Dat heb je.
En dat vind ik soms best uitdagend, want het interesseert me echt geen ene drol. Als ik heel eerlijk ben. Sommige dingen wel, maar sommige, ja, weet je, het is een andere. Maar dus wel daar interesse in tonen. Ja. Van, goh, waar. En daar moet ik me soms een beetje toe aanzetten.
Ja.
Dat doe ik dan wel. En wel het gesprek aangaan over wat werkt er voor jou en wat werkt er voor ons. En hem ook inzichtelijk maken over, oké, als je bijvoorbeeld zit te leren. Huiswerk aan het maken bent, wat doet het met je hersenen als je continu gestoord wordt tussendoor door appjes?
Geluidjes.
Ja, dus dat je tot, dat het ook weer, dat je 40% langer over taken doet als je continu gestoord bent. Dus dan kan ik hem wel uitleggen van, goh, wil je snel klaar zijn met je huiswerk, omdat je dat niet leuk vindt, leg dan je telefoon op dat moment weg, want dan word je niet gestoord. Maar het verschilt denk ik wel heel erg per kind. Want bij onze dochter, die is er helemaal niet gevoelig voor.
Ize heet ze.
Ize, ja. Dus Zonder daar was het, hebben we eigenlijk nooit echt dat soort gesprekken gehad.
Nog niet misschien. Ze is wat jonger, hè?
Ja, maar bij onze zoon was er ook al op jongere leeftijd. Ja? Dat er, weet je, dat we altijd wel moesten zeggen, nu is het wel genoeg geweest.
Ja.
En bij onze dochter, die was als ze een kwartiertje op de PlayStation zat, dan vond ze het eigenlijk, nou, ik wil liever een spelletje met jullie doen.
Oké.
Dus dat maakt het makkelijk dat het maar één kind is die het zo sterk heeft. Maar Daan heeft het wel sterk. De PlayStation heeft hij ook zelf gekocht van zijn eigen stel. Het was niet mijn keuze om die het huis in te halen.
Okay.
En daar heeft hij lang voor gespaard. Ik vond het niet meteen het leukste ding wat het huis in kwam. En dat was niet om het apparaat, maar wel om inderdaad de gesprekken die je erover voert.
Het levert een hoop discussie op?
Nou, over met elkaar van wat is de manier waarop we hiermee omgaan.
Ja.
En dat ik ook aangaf, ja, ik wil niet een politieagent worden. Ik wil niet continu Dus we hebben toen al ooit een experiment gedaan. Van, goh, zullen we eens kijken als we een jaar, een maand lang het helemaal vrijgeven? Ja. Of het zichzelf dan gaat reguleren of niet? Ook erbij gezegd, het is experiment. Dus daarna gaan we dan ook een maand lang iets anders doen. Dat was best een uitdagend experiment.
Dat snap ik.
De eerste dagen gingen er natuurlijk echt volle bak op.
Ja.
Dan zat ik echt zo, ik moet er niks van zeggen, want het was de afspraak dat ik er niks van zou zeggen. Het reguleerde zichzelf niet. Dat was de conclusie. Dus in die zin, ja, als je spreekt over mislukkingen, was het experiment mislukt.
Ja.
En hebben we toen wel, toen die jongen, dat is een paar jaar geleden.
Dus, maar dat vond hij natuurlijk niet, dat het experiment mislukt was, denk ik.
Ja, vond hij ook.
Wel ook? Oké. Okay.
Ja, want nou ja, dat is wat je krijgt als je op een volwassen manier met elkaar communiceert.
Dan gaat hij ook eerlijk, blijft hij ook eerlijk.
Blijft hij ook verward. Ja. Hij zegt, ik vind het gewoon te lastig om daarin mezelf te begrenzen.
Ja, nou, dat is toch een prachtige uitspraak.
Dus, en dat gebeurt nu bijvoorbeeld met zijn telefoon. Krijgt hij elke week zo'n schermtijd-update.
Ja.
En dan, nou, dan bespreken we dat.
Je beperkt het niet, want je kan het instellen, geloof ik, hoeveel je per app.
Nee, maar. Nee, ik beperk het niet. Ik zeg wel, soms is van, goh, volgens mij is het nu wel is het meer dan genoeg geweest.
Ja, dan en legt hij hem ook weg.
Dan legt hij hem wel weg.
Ja.
En ik vraag wel van, goh, wat vind jij? Hij had laatst een schermtijd waarvan ik echt dacht, zo, oké. Okay. Ik zeg, wat vind jij dan normaal? En toen zeg ik, nou, ik wil wel streven naar dit of dat. Weet je, ik vind dit eigenlijk ook wel te hoog.
Ja.
Maar dan komt het vanuit hem dat hij lager wil. Dus dan kan ik hem ook makkelijker erop wijzen. Van, goh, weet je nog dat je je schermtijd wat naar beneden wil brengen?
Ja.
En dan stuurt hij die week daarna, stuurde hij dan een appje. Kijk man, ik ben al een half uur naar beneden per dag, weet je wel. Er zit progressie in.
Ja. Goed.
Maar dan wil hij het zelf, dus dan ben ik niet belerend of zo. Ja. Maar dan is de motivatie anders.
Klinkt als een hele liefdevolle manier van opvoeden. We hebben nog een paar minuten. Even één ding las ik nog wat me intrigeerde. We raken niet uit balans omdat we te veel doen. We raken uit balans omdat we de verkeerde dingen doen. Niet de juiste dingen doen.
Ja, dat gaat denk ik dus over dat... Of denk ik, dat weet ik zeker. Het gaat over dat bewustzijn. En dat is misschien ook wel het balanstrutje waar Elske Doets het over had. Over we leven allemaal een bepaalde manier. Je bent ook een soort afspiegeling van je omgeving. Hè? Van hoe doen zij het allemaal? En hoeveel sta je erbij stil wat voor jou werkt? En doe je dan de dingen die je eigenlijk altijd al zo deed? Hè? Dus als simpel voorbeeld ben ik eens een keer gestopt met kleren kopen. En dat ik dacht, nou, laat ik eens gewoon eens een keer kijken als ik een half jaar niks koop. Terwijl het kleren kopen, ik had er geen hekel aan. Ik vond het natuurlijk ook leuk. Ik vind het leuk om er leuk uit te zien. En toen dacht ik, jeetje, dit is relaxed. Want het leverde me gewoon veel meer tijd op.
Ja.
En ik heb daarin hele andere manieren gevonden om met een kledingruil met vriendinnen. Dat ik dacht, oh, dit is en ik heb een nieuwe garderobe. En ik heb mijn vriendinnen gezien. En het kost me ook nog eens een keer bijna niks. Weet je? Dus het is een win-win-win situatie. Ja. Dus het gaat niet om, inderdaad, van willen we te veel? Ik heb wel eens iemand in coaching gehad en die zei, ja, ik weet dat jij nu gaat zeggen dat ik minder moet doen. Ik zeg, denk je dat Barack Obama, dat hij meer of minder doet dan jij? Weet je? Ik zeg, het gaat maar niet om of je minder doet. Jij hebt een energielek. En als je een energielek hebt, dan moet je kijken van, maar waarom heb ik die dan?
No.
En welke dingen doe ik dan die me energie geven? En wil ik ze daadwerkelijk echt of niet? Word ik er echt blij van?
No.
En nou, jezelf die vraag wat meer stellen. Word ik hier gelukkig van? Dan wordt het ook steeds makkelijker om balans te gaan krijgen.
Dus jij geeft nu niet het advies, begin ook een kledingruil met je vriendinnen. Dat moet vanuit jezelf komen natuurlijk.
Nee, ja, voor mij werkt het. Maar ja, voor iemand anders werkt misschien weer iets anders.
Ga op zoek naar je eigen manier. Dat leer ik hier eigenlijk van. Wat kunnen mensen van jou vinden en krijgen? Er zijn dus meerdere websites. Succesvolbalanceren.nl Succesvolopvoeden.nl
Ja.
Is dat boek nog verkrijgbaar?
Dat boek is uiteraard nog verkrijgbaar. Ja. Boek voor ouders. Dat kan via onze site besteld worden. Of via bol.com of bruna.nl. Ja. Of de bekende sites.
En je derde kindje is je podcast.
En ik heb een podcast. De Hoe doen zij dat dan? Podcast. Waarin ik enerzijds ouders interview die op topniveau werkzaam zijn. Of ouders interview die vanuit hun professie of hun levenservaring een bijzonder verhaal hebben. Om andere ouders te inspireren.
Ja.
En ik geef training en coaching. Coaching kan ook 1-op-1. Trainingen zijn vaak ook via bedrijven. Omdat bedrijven daar ook hun ziektebezuin mee terugbrengen.
Ja.
Want een werkende ouder die meer in balans zit en gezonder is en relaxer is, die is loyaler, ook via onderzoeken aangegeven. Die zijn loyaler, die verzuimen minder, die zijn effectiever, ja. Tot 12% effectiever. Dus ik geef ook bedrijfstrainingen inderdaad. En ook lezingen en workshops. Ja, dus als mensen interesse hebben, dan kunnen ze me ook gewoon een mailtje sturen. caroline@succesvolbalanceren.nl.
Of via LinkedIn verbinden.
Kan ook.
Ja, en er is ook een gratis e-book, zag ik ergens, hè?
Ja, die staat op succesvolopvoeden.nl. Dat is een gratis e-book. En op succesvolopvoeden.nl kun je ook 2 gratis hoofdstukken van het boek downloaden.
Wauw.
Ook nog eens een keer. Dus mogelijkheden genoeg.
En sta je open, want ik kan me voorstellen, zo'n gesprek als dit kan wel wat discussie losmaken bij ouders. Dat zul je misschien ook bij training hebben. Sta je open ook voor kritiek, andere zienswijzen? En hoe ga je daar dan mee om? Mensen die zeggen, ja, maar Dick heeft nu iets gehoord. Die laat gewoon haar zoon zelf bepalen hoe lang die op de PlayStation. Ik noem maar wat gekte. Je weet hoe mensen selectief kunnen luisteren. Hoe sta je daarvoor open en hoe ga je daarmee om?
Nou ja, ik ga er met name om dat als iemand er zo'n oordeel over heeft, wat dan hetgene is wat iemand triggert.
Ja.
Want meestal zegt iets, als je heel erg kritiek op iets hebt, dan zegt dat iets over jezelf.
Ja.
Wat mij betreft sta ik daar voor de rest zelf heel oordeelloos in. Van ik doe wat bij ons werkt en waarin wij, en dat is ook de aanleiding geweest om ons boek te schrijven, omdat we zoveel reacties kregen over hoe het bij ons werkt. En nog steeds dat mensen zeggen van, jeetje, maar wat fijn dat je er op die manier met je kinderen over kan praten. Ja. Of dat ze dat zeggen. Of dat ze, jeetje, wat klinkt dat relaxed en wat makkelijk. Dus daarmee wil ik ouders inspireren dat het ook makkelijker en relaxer kan. Maar als andere mensen een andere wijze die voor hun werkt, be my guest,
Voor de duidelijkheid, je bent niet op een missie, zodat alle ouders moeten worden als het voorbeeldige voorbeeld wat jij en Donald hier tentoonspreiden. Zo zou het uitgelegd kunnen worden, maar dat is niet zo.
Nee, maar dat lijkt me dan op een gegeven moment ook vreselijk, dat als ik ergens in een restaurant zit en wij ergens een issue over hebben, dat het dan is, bij hun gaat het. Nee, ik pretendeer niet perfect te zijn. Nee, absoluut niet. Het is wel mijn missie om persoonlijke ontwikkeling de normaalste zaak van de wereld te maken.
Okay.
Ik vind het namelijk ongelooflijk dat we zoveel leren op school en dat we kinderen zoveel willen vormen, maar dat we ze alleen maar leren wat ze kunnen worden, maar niet wie ze zijn.
Hmm.
En dat vind ik wel een missie. En daar zijn meerdere ingangen voor. Ik vind dat het een verplicht vak op school zou moeten zijn, waar je ook gewoon examen in doet.
Hmm.
Maar waarom ik ook gekozen heb voor ouders en leerkrachten, is omdat, als je dat voorleeft, dan heb je al een hele. Dus dat begint bij de ouders.
Ja.
En vervolgens, als je daar met kinderen ook vanaf jonge leeftijd mee opbrengt, dan wordt het leven een stukje makkelijker.
Ja, en minder stressvol dus.
En minder stressvol, ja.
Dankjewel voor dit leuke gesprek.
Ja, jij ook.